Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Professor diabetologie Hanno Pell is dit keer te gast op mijn podcast. Hij gaat volop in de strijd als het gaat om een gezonde levensstijl. Niet ziekte en als gevolg medicijngebruik zou leidend moeten zijn, maar juist preventie van ziekte door een gezonde levensstijl zou onderwezen moeten worden. Zowel door doktoren als op scholen. Een man met niet alleen kennis, maar ook een duidelijke mening. Over de link tussen hormonen, cellen en voeding en over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid. Luister naar en leer van Hanno Pell. Hanno Pell is de gast en ik zit hier in het LUMC. Hanno, je bent professor diabetologie.
Ja.
Het is nogal een naam. Ik kan al raden wat dat behelst. Maar waar hou je dagelijks mee bezig? Kun je daar een klein inzicht in geven?
Ja, dat kan ik wel. Ik ben dus internist, endocrinoloog. Dat wil zeggen dat ik mensen behandel met die een ziekte hebben die betreft hormonen. Diabetes is één van die ziektes. Dus ongeveer de helft van mijn patiënten zijn mensen met diabetes. En de andere helft, dat gaat over andere hormonen, bijvoorbeeld schildklierhormoon of bijnierhormoon. Heb ik me de afgelopen jaren vooral gespecialiseerd in diabetes, dus in de achtergronden van diabetes en wat je eraan kan doen. En daarom ben ik nu sinds 11 jaar inmiddels hoogleraar diabetologie. Dus dat is helemaal specifiek op het gebied van diabetes.
Ja, ik heb stukken van je gelezen. Je bent vrij actief als het gaat om leefstijl als medicijn. Kun jij kort uitleggen waar de link ligt tussen voeding en hormoonhuishouding?
Ja, jazeker. Voeding heeft in het algemeen een enorme invloed op je hele hormonale systeem. Waarvan insuline is dus één van de hormonen waar voeding heel veel invloed op heeft. En insuline is centraal in de ontwikkeling van diabetes. Hè? Dus je hebt twee verschillende soorten diabetes. Je hebt de type 1 en type 2 diabetes. Type 1 is de vorm die meestal bij kinderen, of in ieder geval op jongere leeftijd, ontstaat. Daarbij gebeurt er iets met de insulineproductie. Terwijl bij type 2 diabetes, wat in het algemeen een ziekte is die later ontstaat, op latere leeftijd, daar gaat het niet zozeer over de productie, in ieder geval niet in het begin, maar daar gaat het meer over de gevoeligheid voor insuline. Nou, en voeding heeft dus ontzettend veel invloed op de productie, maar ook op de gevoeligheid voor insuline. Dus van daaruit is voeding dus van groot belang voor mensen met diabetes.
Hoe heeft voeding invloed op insuline?
En voeding stimuleert de insulineproductie in die zin dat er vooral koolhydraten dat doen, maar ook wel een beetje, maar minder eiwitten. En welke koolhydraten dan vooral? Dat zijn vooral zetmeel en suiker. Dat zijn enorme, die stimuleren de insulineproductie heel krachtig. Tegelijkertijd beïnvloedt voeding ook de werking van de insuline. Want er zijn voedingsstoffen, bijvoorbeeld sommige vetzuren, lang niet allemaal, maar sommige vetzuren en suiker bijvoorbeeld, gek genoeg, beïnvloeden de insulinegevoeligheid negatief.
Dus aan de ene kant maak je meer insuline, aan de andere kant word je minder gevoelig.
Ja, als je heel veel, ja, precies. Als je heel veel suiker eet, dan gebeuren die twee dingen. Dus je gaat meer maken, maar je wordt tegelijkertijd ook gaat het ook minder goed werken. Dus dan krijg je een vervelende situatie die uiteindelijk tot ziekte kan leiden.
Zoals? Ziektes als?
Zoals diabetes bijvoorbeeld. Hè? Want diabetes, type 2 diabetes, is een ziekte die begint eigenlijk met minder goede werkzaamheid van insuline. Tegelijkertijd kan je zeggen, gaat de insulineproductie neemt heel erg toe. Dus mensen met type 2 diabetes hebben zeker in het begin van hun ziekte hele hoge insulineconcentraties. Terwijl de insuline minder goed werkt.
En is het alleen diabetes of zijn het ook nog andere ziektes? Zoals nou, we hebben de grote drie, waar dan denk ik, kanker, hartvaatziektes.
Ja, ja, dus die worden heel duidelijk in de hand gewerkt door minder gevoeligheid voor insuline en hogere insulineproductie. Dat geldt voor hart- en vaatziekten. En dat geldt voor kanker. En dat geldt voor misschien dat nog wel meer ziektes daar aan geassocieerd zijn. Maar hart- en vaatziekten en kanker zijn de best uitgezochte, denk ik.
Is dit daar de link als we het hebben over leefstijl, suiker en zetmeel? Dat we dat veel te veel binnenkrijgen, op een of andere manier?
Ja, ja, dat is zeker. Dus ik moet zeggen, ik behandel dus al heel lang mensen met diabetes. En inmiddels, zeker 15 jaar geleden, begon het mij steeds meer tegen de borst te stuiten dat mensen met type 2 diabetes vooral mijn spreekkamer binnenkwamen met wel 8 of 9 verschillende pillen.
Ja.
Om de complexe aard van die ziekte, om dat allemaal in goede banen te leiden. Want het gaat uiteindelijk niet zozeer alleen om glucose en suiker, maar ook om vet en cholesterolstofwisseling en bloeddruk. Dus een hele complexe ziekte, type 2 diabetes. Daar moet je heel veel medicijnen voor nemen.
Ja, je noemt nu iets, cholesterol, statines zijn daarvoor als medicijn te gebruiken. Ja. Dus die mensen slikken dan ook vaak statines, omdat ze...
Ja, bijna iedereen met type 2 diabetes krijgt volgens de richtlijn in Nederland krijgt een statine om het cholesterol omlaag te brengen.
Ja, want ongeveer, je hebt 1,2 miljoen diabetespatiënten en 1 miljoen statinegebruikers, toch?
Ja, ja.
Als je het goed hebt. En 750.000 mensen die lopen het risico op, op diabetes. Er zijn bijna 2 miljoen mensen die...
Ja, die statines gebruiken. Dat geloof ik. Ik ken de getallen niet precies, maar dat geloof ik direct. Statines worden massaal gebruikt. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld. Om dat cholesterol maar naar beneden te brengen. Omdat cholesterol één van de risicofactoren is voor hart- en vaatziekten.
En is dat effectief? 8, 9 medicijnen?
Nou, dat is maar heel beperkt effectief. En waarom? Want daar wilde ik inderdaad naartoe met mijn verhaal. Waarom? Omdat wat die medicijnen doen, die proberen eigenlijk de schade die wordt aangericht door verkeerde dingen die mensen doen, om die schade te herstellen. Terwijl we in de zorg in Nederland, maar eigenlijk nergens in de wereld, niks doen aan die oorzaak, aan die driver, namelijk de manier waarop wij leven. Nou moet je één ding, denk ik, heel goed begrijpen, heel goed weten. Het is zeker niet zo dat mensen met diabetes de enige zijn die dingen fout doen. Wij doen eigenlijk allemaal, leven we fout, zeg ik wel eens.
Precies, wou ik net zeggen, diabetes, dan lijkt het, dat is een groepje, dat zijn mensen die zijn ziek, hè? Dat is een ziekte, te dik, overgewicht voornamelijk. Maar er is natuurlijk een hele grote groep die dat niet heeft, maar net zo goed ongezond leeft.
Juist, ja. Dat is helemaal waar. En want het gaat erom dat die ziektes waar we nu over hebben, dus diabetes, maar ook hart- en vaatziekten en kanker en depressie en zelfs waarschijnlijk reuma, astma, overgewicht, zijn allemaal ziektes die zijn het gevolg van interacties, van wisselwerking tussen de manier waarop wij leven en onze genetische aanleg. En dus ik zeg wel eens, we leven allemaal verkeerd. En onze genetische aanleg bepaalt eigenlijk wat voor ziekte we daarvan krijgen. Dus niet iedereen krijgt diabetes die verkeerd leeft. Maar mensen die het niet krijgen, die krijgen er weer een andere chronische aandoening van. En voor al die ziektes geldt eigenlijk dat we proberen de schade te herstellen met medicamenten. Terwijl we niks of veel te weinig doen aan de drivers van die ziekte. En je bent dus eigenlijk aan het dweilen met de kraan open.
Dweilen met de kraan open. Want zo zit geneeskunde ook in elkaar natuurlijk. Een studie gericht op medicijnen. Oorzaak, gevolg. Dit is het medicijn wat je ervoor neemt.
Ja.
Maar als je om je heen kijkt. Het is natuurlijk wel fascinerend om te zien dat we steeds dikker worden als maatschappij. Dat we het eigenlijk ook heel goed hebben als maatschappij. Eigenlijk worden we... hoe beter we het krijgen, hoe slechter het voor ons is fysiek bijna. Mentaal zou je bijna zeggen, los van de extreem. We hebben een hele geweldige gezondheidszorg, dus we kunnen overal terecht, los daarvan.
Ja.
Zijn wij gewoon als mensen, we leunen achterover en we laten onszelf lekker verteren en we maken onszelf dik.
Nee, dat is ook zo. Het gekke is dat de industriële revolutie heeft ons natuurlijk ontzettend veel goeds gebracht. Maar tegelijkertijd heeft het ons eigenlijk de techniek gegeven om onze biologische driften maximaal te bevredigen. Ja. Dus wij zijn enorm geneigd en biologisch gedreven om te gaan zitten zodra we voldoende eten hebben. Dat stamt dus heel oud, die neiging. Omdat vroeger, kijk, wij zitten nu in een fase van onze ontwikkeling, dat we voor het eerst in alle miljoenen jaren dat wij nu op deze aarde leven, voor het eerst voldoende eten hebben. Altijd maar weer, 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor bijna iedereen in onze samenleving. Dat is heel uniek, want vroeger waren er altijd periodes van voedselschaarste. Dus op het moment dat wij voldoende eten hadden, moesten we vooral gaan zitten om energie te sparen. Dat is biologisch in ons gekomen in de loop van een hele lange tijd.
Ja, want je zegt je moest gaan zitten om energie te besparen. We hebben eten binnen, nou, daar gaan we even heel rustig aan mee doen.
Precies, want er komen altijd weer periodes dat we energie tekort hebben. En dan moet je dus je reserves kunnen aanspreken. Tegelijkertijd, als er eten was, dan moesten we dat vooral allemaal naar binnen werken. Ja. We konden het niet bewaren, hè? Er waren helemaal geen technieken voor. Dus alles moest naar binnen om ook alweer die periodes van voedselschaarste te kunnen overleven. En dan komt die industriële revolutie. En nu kunnen we opeens de hele dag door eten en de hele dag door zitten. En daar zijn we niet voor gemaakt. En daar worden we dus ziek van.
Ja, ik vind dat fascinerend om te zien. Dat is toch menselijk gedrag, komt het weer op neer. Want hoe we onszelf bijna ziek kunnen maken. We hebben natuurlijk het idee dat wij controle hebben over ons eigen wil. Over ons eigen gedrag hebben we vaak. Volgens mij is er heel veel onderzoek gebleken dat het zeer twijfelachtig is of we dat daadwerkelijk hebben. Maar dat denken we. Dus we zeggen, ja, het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik maak zelf wel uit wat ik eet. Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Bemoei je er niet mee. En ondertussen, als er gewoon suiker voor onze neus staat, dan eten we het op. Hoe sterk we ook denken te zijn, dat blijkt ontzettend tegen te vallen. Hoe kun je daar in godsnaam tegen op? Dan kun je nog zeggen van, hey, wat jij zegt, we moeten minder medicijnen gebruiken. Pas als het schaap verdronken is, dem in de put. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je eigenlijk mensen zover dat ze hun eigen gedrag gaan aanpassen, terwijl het tegen natuurlijk gaat?
Ja, dat is de grote moeilijkheid waar we mee te maken hebben. Je formuleert het heel erg goed. Mensen moeten eigenlijk in de context van de maatschappij die wij niet voor niks gecreëerd hebben zoals die nu is, moeten ze dus dingen doen die tegen hun eigen genetische drive ingaan. En dat maakt het nou net zo ontzettend moeilijk. En ik denk persoonlijk dat als we de strijd tegen die enorme chronische ziekte-epidemie waar we nu mee worstelen, als we die echt willen winnen, dan moeten we met z'n allen besluiten nemen over onze omgeving. Want die omgeving bepaalt voor een heel groot deel ons gedrag. Hè? Dus als er, wat je net zegt, als er zoetigheden en eten in de buurt is, dan gaan we uiteindelijk toch in overgrote meerderheid voor gaas. Omdat dat in ons zit. Hè?
Het is zo gewoon. Ik kom bij de voetbal in de voetbalkantine. De kinderen halen een snoepje. Ik zit met een voetbalelftal en iedereen drinkt een biertje. Ik ben helemaal niet tegen een biertje drinken. Dat vind ik af en toe heerlijk om te doen. Maar het is bijna iedere keer als je daar bent. Iedere keer. Het is constant. Het is een gewoonte.
En dat is het. Hè? Dus dat is het. Want af en toe een biertje drinken, daar krijgt niemand wat van. Maar als je dus iedere keer maar weer, als je bij die voetbalwedstrijd bent geweest, een biertje gaan drinken, dan wordt het op een gegeven moment, gaat het tegen je werken.
2 keer per week.
Ja.
Maar je zegt de omgeving aanpassen. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend frustrerend moet zijn vanuit jouw vakgebied om hier ergens
Je hebt natuurlijk vaak te maken met de gevolgen die mensen ondervinden. Maar de twee stappen daarvoor, überhaupt de omgeving waarin mensen wonen, daar heb je geen invloed op.
Nee.
Is dat niet ontzettend frustrerend?
Dat is het af en toe. Ja, zeker. En dat is het, want ik realiseer me heel vaak in de spreekkamer hoe moeilijk het is voor mensen om te doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. En ik zie ze dan ook vaak terugkomen met het verhaal dat het uiteindelijk niet gelukt is door de dingen waar we nu over praten. En daar heb ik inderdaad als dokter heb ik daar heel weinig invloed op. Daarom ben ik ook een groot voorstander van veel maatschappelijker geïntegreerde zorg. Dus ik denk dat ons zorgsysteem echt moet veranderen. Dat we toe moeten naar veel meer interactie en samenwerking tussen dokters en de maatschappij. En dan heb ik het over de gemeente, schuldsanering. Hè? Dus mensen die bij mij op het spreekuur komen die in de schuldsanering zitten, die kan ik 1000 keer zeggen dat ze anders moeten gaan eten. Maar dat gaan ze dus niet doen. Want ze hebben echt andere dingen aan hun hoofd. Als ze het al kunnen betalen, die gezonde voeding. Ja. Dus er moet iets aan die schuldsanering gebeuren. Dat hoort bij zorg voor zieke mensen, denk ik.
Ja.
Hè? En dan moet je dus echt omdenken. Je moet echt out of the box denken. En naar een heel ander zorgmodel toe. Voor veel van de chronische, bijna alle chronische aandoeningen waar wij nu mee worstelen.
Maar dan heb je echt een hoog politiek niveau waar dit moet gebeuren. Volgens mij heb je een manifest ingediend vorig jaar bij minister Bruno Bruins. Om zorgkosten te kunnen halveren de komende 10 jaar. Met prachtig mooie ambitie. Maar hoe heb jij contact regelmatig met de politiek? Want dit lijkt me per definitie toch iets wat politiek geregeld zou moeten worden met ondersteuning van mensen zoals jij?
Ja, het is een politiek issue. En we hebben inderdaad regelmatig contact met VWS hierover. En die beginnen dat ook echt steeds meer te zien met ons. En gelukkig maar. Mm-hmm. Want ik denk dat de politiek uiteindelijk een rol, één van de spelers is. Hè. De politiek kan lang niet alles oplossen, denk ik. Er moet ook werkelijk van binnenuit de samenleving moet er veel veranderen. En daarvoor is nodig, denk ik, dat bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel. Het bedrijfsleven moet meedenken.
Ja, maar nou zeg je wat, het bedrijfsleven ondertussen. Ik volg het ook. Dan heb je het JOG, Jongeren op Gezond Gewicht. Mooi initiatief. En dan zie ik daar een stukje staan van Coca-Cola, die het ondersteunt. Dan denk ik echt van, in godsnaam, hoe kan dat? Dat is die twee, dat kan niet. Hoe is dat mogelijk? Als je het hebt over bedrijfsleven. Ik snap de economische motor heel goed natuurlijk. En ik snap ook echt wel dat bedrijven in de suikerindustrie denken van ja, we moeten er wat mee. En dat moeten we ook verminderen. Maar ja, het is wel hun business case. Dus
ja,
dat zijn ontzettend grote machten. Waarbij ik denk dat als je daar niet heel streng tegen optreedt of iets tegen doet, dat ga je nooit winnen.
Ik denk dat juist daar de overheid wel een rol kan hebben. Mm-hmm. Dus dat wij als samenleving kunnen besluiten dat er paal en perk wordt gesteld aan wat wij op onze voedselmarkt eigenlijk willen hebben.
Mm-hmm.
Dat is ongelooflijk ingewikkeld. Dat realiseer ik me volledig. Hè, omdat daar enorme economische belangen betrokken zijn.
Dan zoiets als een suikertax?
Ja, bijvoorbeeld. Een suikertax heeft bewezen dat het werkt. Als het gaat om verkopen van suikerbevattende dranken vooral. Maar werkt ongetwijfeld ook voor andere dingen. He, dus aan dat soort regelgeving zit je denk ik vast. Omdat je, als je het aan de markt overlaat, gaat het niet gebeuren. En dat kan je de markt ook niet kwalijk nemen, vind ik. Want dat is ons systeem nou eenmaal.
Klopt.
En die bedrijven,
het zou naïef zijn om dat te denken.
Het zou echt naïef zijn, ja. En die bedrijven hebben gewoon, ja, die hebben wij als samenleving ook het recht gegeven om dingen te doen die ze nu doen. En ze moeten overeind blijven. Dus
snap ik. Alleen als ze met instanties gaan samenwerken, zoals een JOG, denk ik wel van, volgens mij moet je dat niet willen. Maar ook voornamelijk vanuit die instanties dan niet. Ik postte een quote een week geleden, 2 weken geleden op LinkedIn, op mijn LinkedIn kanaal. En dat was een quote van jou. Dat kwam uit een interview dat jij gaf aan het Algemeen Dagblad. Dus wat dat betreft, jouw missie is volgens mij ook, als ik het goed heb, het verspreiden van dit woord. Zodat zoveel mogelijk mensen ermee in aanraking komen. De quote luidde als volgt. Het is krankzinnig dat kinderen op de basisschool wel leren rekenen, maar niet leren gezond te leven. Dat was de quote en daar kwam een stortvloed, mag ik wel zeggen, van reacties op van ontzettend veel mensen. Die post had een gigantisch bereik, weet ik. En nou ja, ik heb ze gelezen, de reacties. Die reacties waren tweeledig eigenlijk. Ik postte het trouwens bij totaal eens daarmee met die stelling. We kunnen hem nu uitleggen en hier en daar wat nuanceren als dat nodig is. Maar de reacties gingen als volgt. Ja, gooi het maar weer op het bordje van scholen, van leraren. Hè? Van als het ware, lossen jullie het maar op. Ouders hebben zelf verantwoordelijkheid. Dus de ene kant was het van, ja, dit ligt niet bij scholen. Dus ouders verantwoordelijkheid. En aan de andere kant was het, ja, helemaal eens. Dit moet onderwezen worden en dit moet gebeuren. En daar, mijn part is het natuurlijk een tussenweg. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat ziet. Het is jouw quote. Ontzettend veel reactie. Kun je hem toelichten?
Ja, ik denk dat het zeker niet... Het is absoluut niet de bedoeling om het alleen op het bordje van scholen te leggen. Natuurlijk niet. Ouders hebben zeker hun verantwoordelijkheid.
Dat kwam trouwens in het hele artikel. Dat is weer het probleem met quotes natuurlijk. In het hele artikel kwam dit ook naar voren.
Ja, hè, dus ik denk dat ouders ook hun verantwoordelijkheid hebben. Maar ik vind het werkelijk. En daar blijf ik ook eerlijk gezegd bij. Ik vind het echt van de gekken dat we kinderen leren rekenen zonder dat ze onderwijs krijgen over hoe het nou eigenlijk met hun eigen lijf is en hoe ze dat moeten onderhouden. Zonder dat ze de verantwoordelijkheidsgevoel meekrijgen voor hun eigen gezondheid. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. En het is helemaal niet de bedoeling, natuurlijk niet, om onderwijzers te overbelasten met nog meer taken. Nee, ik vind ook dat er gewoon goed nagedacht moet worden over het onderwijsaanbod. Dus als je zeg maar dit wilt onderwijzen, dan moet je misschien iets anders afhalen.
Ja.
He, je moet niet, niemand moet overbelast raken. Dat doen we allemaal trouwens in deze maatschappij. Maar
ja, eigenlijk zeg jij, dit is zo'n grote prio. Dit is gewoon een basis. Basiskennis.
Is basiskennis.
Basisvaardigheden die je in je leven nodig hebt, lijkt me.
Yes, dat is precies wat ik zeg.
Want als je dit niet onderwezen krijgt. Ja, ik had het zelf. Ik ben topsporter geweest natuurlijk. Maar toen ik mijn topsportcarrière begon. Ik ben zwaar overtraind geweest. Nou, als je het hebt over hormoonhuishouding en de boel op zijn gat. Dat was bij mij aan het geval. Ik heb daarna pas heel veel geleerd. En ik heb me echt verdiept in trainingsleer. Nou, ik heb VWO gedaan. Ik heb biologie gehad. Maar toch heb ik daar niet heel veel over geleerd. Hoe dat in elkaar zit. En na die tijd wist ik veel meer. Niet alleen over de werking van het lichaam. Maar over je psyche erachter. Over je regulatiemechanismes in het lichaam. Op dat moment was ik natuurlijk 20. Dat is voor basisschoolleerlingen anders. Maar ik denk wel dat daar, toen ik dat wist en de kennis had, begon ik dingen te begrijpen. En achteraf ook te begrijpen.
Ja.
Dat was zo cruciaal. Dus hoe kun je die leerlingen, want ik snap ook, ik denk dan ook dat er heel veel leraren en heel veel ouders zijn die dat niet eens weten.
Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat weet ik wel zeker. En Dus daarom, dat is ook een reden dat er een belangrijke taak, vind ik, ligt op lagere scholen al zelfs. En op middelbare scholen, om dat echt te integreren in het onderwijs. En het begint allemaal met kennis.
Ja.
Als je de kennis niet hebt om voor jezelf te zorgen, dan doe je het al helemaal niet. En natuurlijk, alleen kennis is, denk ik, voor een hoop mensen misschien niet voldoende. Maar voor een belangrijk deel waarschijnlijk wel. Hè? Zoals nu het verhaal wat jij over jezelf vertelt. Dat illustreert hoe belangrijk kennis eigenlijk is voor je eigen verzorging.
Wat we dan doen is natuurlijk, of je kan zeggen van, hey, dit en dit en dit is gezond eten, dit en dit is ongezond eten. Ik denk in de kern dat mensen, nou ja, op zich al weten dat cola ongezond is. Hoewel je heel veel kinderen er nog zit rondlopen, 's ochtends vroeg al soms. Hoe ga je een level dieper, zeg maar? Dat je niet alleen voedingsadvies geeft, maar echt de werking. Nou, wat doet suiker met je lichaam bijvoorbeeld?
Ja, ja, dus dat, ik denk dat de kennis over wat gezond is en wat ongezond is, dat die heel oppervlakkig is. Dus dat het meestal niet verder gaat dan van ik weet wel dat cola ongezond is, maar waarom dat nou eigenlijk zo is, dat weten heel weinig mensen, denk ik. Hoewel er nu steeds meer, natuurlijk door alle media-aandacht voor voeding en gezondheid, wel bekend is dat suiker op de lange duur in grote hoeveelheden niet goed is. Maar ik denk dus dat je enerzijds op scholen de kans krijgt om meer de diepte in te gaan. Een diepte wat kennis betreft. Anderzijds vind ik zelf ook dat je op scholen eigenlijk mee moet geven, net als ouders dat moeten doen, hè, aan hun kinderen, dat je verantwoordelijkheid hebt voor je eigen lijf en voor je eigen gezondheid. Dat jij de enige bent die daar werkelijk iets aan kan doen. Dat niet. Dus dat je, we moeten af van het beeld wat veel mensen nu hebben, dat ze bij wijze van spreken afwachten tot ze ziek worden. Ja. Ze beschouwen dat als een soort van, oh, het overkomt mij. Op dat moment ga ik naar een dokter en dan verwacht ik van die dokter, en daar is ons hele systeem op ingericht, hè, dan verwacht ik van die dokter dat die mijn problemen gaat oplossen. Dat model is, daar moeten we echt vanaf, dat idee. Hè, dus, want dat werkt namelijk niet zo. Dus je moet zelf een hele hoop doen om van die ziekte af te komen. En vooral ook om te voorkomen dat je ziek wordt.
Ja, dus we moeten echt die menselijke natuur, die kan je niet herprogrammeren. Maar je kan mensen er wel vanaf jongs af aan en de omgeving, ouders, leraren,
ja,
bewust maken van het feit dat dit nodig is. Ik denk dat het cruciaal is wat je hier zegt. Dat je het overkomt je, het idee van een ziekte, van een overkomt je.
Ja.
En tot op zekere hoogte kan dat natuurlijk ook zeker zo zijn. Maar
is dat ook zo, ja.
De invloed die je erop hebt, die wordt totaal onderschat.
Ja.
Het is niet zo zwart-wit van geen invloed, totale willekeur. Het is
nee.
Risico, het is gewoon een kansberekening.
Juist, het gaat om kansberekening. Ja. Dat is helemaal waar. Want je hebt natuurlijk mensen die bij wijze van spreken alles goed doen.
Hm.
En toch ziek worden. In ziekte zit ook een kans, een ongeluk element, zullen we maar zeggen. Maar wat je doet met je door je leven goed in te richten, is de kansen gewoon vele malen kleiner maken. Die invloed is echt enorm.
Ja. Dus kinderen die moeten beseffen van, ik kan dit al doen. Of kinderen, misschien nog eerder ouders. Het heeft ook met bewust eten, denk ik, te maken. Ik denk heel veel, ook ouders, heel veel mensen toeschieten van, dit kan wel. En op een gegeven moment kan alles wel. 'S avonds nog iets eten. Wat je zegt, te veel eten. Iedere dag kunnen eten. De restrictie wordt niet meer nergens neergelegd. Dus 'S avonds een hapje, dingen. Want wat gebeurt er met je lichaam? Wat gebeurt er met je cellen als je constant eet, constant voeding tot je neemt? Hè? Wat jij al zegt. Het is helemaal niet de bedoeling dat dat gebeurt. We doen het wel. Wat doet dat met je cellen? Wat doet dat eigenlijk met je lijf?
Ja, dus voeding wordt, we weten langzamerhand heel goed dat voeding wordt gevoeld door ons lijf. Dus op het moment dat wij voeding binnenkrijgen, als er voldoende voeding is, dan wordt dat door cellen gevoeld. Die hebben daar voelsprietjes voor. En op het moment dat die voeding er is, dus dat er energie is en bouwstoffen zijn, dan gaan die cellen in een soort van modus van groei en vermenigvuldiging. En als ze in die modus schieten, dan betekent dat automatisch, dus cellen kunnen eigenlijk hun energie en hun bouwstoffen maar aan twee dingen besteden. Of aan groei en vermenigvuldiging, of aan onderhoud en herstel. Dus de onderhouds- en herstelfunctie, die gaat automatisch, wordt die afgeschakeld. Als je elke dag eet, zit je constant in die groei- en vermenigvuldigingsmodus. Dat maakt dat cellen eigenlijk in de loop van de tijd heel snel worden beladen met afval. Dus wij verzamelen allemaal in de loop van ons leven, verzamelen we celschade. Dat is onlosmakelijk met het leven verbonden. Maar als je constant maar eet, dan wordt die celschade nooit opgeruimd. Want de cellen zitten voortdurend, investeren ze in groei en in vermenigvuldiging. Als we nu even niet eten, wat eigenlijk heel normaal is voor mensen, hè? We hebben nooit, wat we al eerder zeiden, in onze hele geschiedenis zoveel eten tot onze beschikking gehad. Als we even niet eten, dan voelen cellen dat ook. Ze schakelen onmiddellijk terug naar, of onmiddellijk, maar binnen een dag of twee schakelen ze onherroepelijk terug naar onderhoud en herstel. En wat ze gaan doen is de celschade die is opgehoopt, die gaan ze gebruiken als brandstof. Dus ze maken zichzelf echt schoon. En ze gaan zich beschermen tegen allerlei invloeden van buitenaf.
Dus eigenlijk zoals je rust neemt na een zware training, zo zou je je lichaam rust moeten geven na voeding.
Ja.
Door juist niet te eten, gewoon water te drinken, geen nieuwe voedingsstof op te nemen.
Juist.
Is dat een beetje ook het principe achter bijvoorbeeld het intermittent fasting, het time-restricted eating, dus dat je bepaalde gedeeltes, of moet je langer, moet je 1-2 dagen niet eten, of kun je in tijds, wat zijn strategieën die werken, hoe denk je daarover?
Ja, dus is helemaal de gedachte achter intermitterend vasten. En time-restricted feeding, dus bijvoorbeeld 16-8, 16 uur vasten, 8 uur eten op een dag. Dus die gedachte zit daar echt helemaal achter. En dat blijkt ook effectief te zijn. Is heel veel onderzoek gedaan bij dieren. Nog betrekkelijk weinig bij mensen. Maar de principes die hierachter, de biologische principes die achter de effecten van van dat vasten zitten, die zijn zo algemeen in de dierenwereld, dat ik kan me niet voorstellen dat het bij mensen niet werkt. En bij mensen komen nu ook steeds meer onderzoeken die laten zien dat vasten echt gezond is voor ons.
Hoe zou ik dat kunnen doen? Ik probeer het in het weekend te doen. Dus het intermittent fasting. Dus ik ontbijt niet. Ik begin om 12 uur met lunch en dan na het avondeten 6 à 7 uur hou ik op. Is dat een goede strategie? Of is 2 dagen in de week dan te weinig om dat te doen? Is het beter om 1-2 dagen totaal te vasten? Hoe zie je dat? Wat is goed voor als je het hebt over die celschade die gerepareerd moet worden? Wanneer treedt dat effect op? Want het is vrij lastig om vol te houden.
Is ook zo. En we weten daar eigenlijk nog te weinig van. Er wordt nu wel steeds meer onderzoek gedaan bij mensen. Ik denk zelf dat als je 2 dagen in de week 16-8 of 16 of 17-7 vast, hè, dus wat jij nu doet, mm-hmm. dat mogelijk wel te weinig is om werkelijk effect te sorteren. Mm-hmm. Maar nogmaals, en zeker weten doe ik dat niet. Maar bijvoorbeeld 2 dagen per week nagenoeg volledig vasten, mm-hmm. is al een stuk beter.
Ja, dat is heftig.
Dat is wel heftig. Ja, dat is ook heftig. Dat is niet makkelijk. He, dus, en de een doet het makkelijker dan de ander. Maar wat ik zelf doe, bijvoorbeeld, samen met mijn vrouw, is eens in de pakweg 6 weken tot 2 maanden, eten we 4 dagen, 4 of 5 dagen achter elkaar, eten we alleen maar groenten. En dan maar 1 maaltijd per dag. Dus alleen het avondeten.
En alleen vezels? Eigenlijk.
Alleen vezelrijke, precies, koolhydraten. En nou, je kan er ook best een beetje vet bij eten trouwens. Dat is gek, mm-hmm. maar wat je vooral niet moet doen in zo'n periode is suiker en of zetmeel en te veel eiwit eten. Want dat zijn dus brandstoffen en bouwstoffen. En als je die niet eet, dan voelen cellen dat dus als iets als van ik moet omschakelen.
Dan gaat dat proces niet aan.
Nee, precies. Dan gaat het proces niet aan.
4, 5 dagen.
Ja.
Kijk.
Ja, dat is best. En wij kunnen dat vrij makkelijk. Ik werk ook gewoon door in die periode. In zo'n periode. Maar andere mensen vinden het echt moeilijk hoor.
Ja, ik train 5-6 keer in de week. Ik vind voetbal, krachttraining, kitesurfen, skiën vind ik prachtig om te doen.
Ja.
Ik kan me voorstellen als ik dat 4-5 dagen doe, dat ik even 4-5 dagen, dan dat je ook echt
low level. Dan kan je wel wat doen, maar dan moet je, ja, dat zou ik ook doen. Ik sport ook redelijk veel. Zeker niet zo intensief als jij. Maar ik schakel ook wel een beetje terug op het moment dat we in die 4 dagen zitten hoor.
Nou, ik zal het eens met mijn vrouw overleggen. Want het helpt natuurlijk als je het met z'n tweeën doet inderdaad.
Enorm.
Ja, ja dat lijkt dat. Oh, ja. Zij zeker weet voorin. Zij is ook zeker in de voeding.
Ja.
Wel mooi dat je dat zelf ook toepast. Zijn dat tot slot, wat zijn de dingen die jij tegen bent gekomen in al je onderzoek en al je werk vanaf begin tot einde? Wanneer heb jij dingen gezien waarvan je dacht, wow. Wanneer kwam dat tot je? Ik kan me voorstellen dat je onderzoek doet. Ik sprak Carol Dweck op het podcast, de Engelse Amerikaanse psychologie professor. Die had dat op een gegeven moment echt, dat ze dacht van, hey, dit onderzoek zegt zoveel.
Waar ik eigenlijk in qua onderzoek misschien nog wel het meest door getriggerd ben, is dat ik op een gegeven moment, er kwamen steeds meer gegevens dat heel weinig calorieën eten type 2 diabetes echt volledig kon omkeren. Dus dat je die ziekte eigenlijk van die ziekte af kon komen daardoor. En dat is al meer dan 10 jaar bekend. Ja. En dat was wel een enorme eye-opener. Nog even afgezien van wat ik nog meer indrukwekkend vond en vind nog steeds. Zijn verhalen van patiënten die het ook echt voor elkaar gebokst hebben. Die dus gewoon 200 eenheden insuline gebruiken voor hun per dag, voor hun diabetes. En door zichzelf te managen daar totaal van afgekomen zijn. En zich andere mensen voelen. Dat is zo indrukwekkend om dat te horen. Dan denk je, ja, weet je, dan word ik echt gestimuleerd ook in mijn gevoel dat ik op de goede weg ben met mijn missie, zullen we maar even zeggen. Ja. En dat vind ik zelf ook de krachtigste verhalen, ook voor andere patiënten. Ik kan 1000 keer zeggen wat mensen moeten doen. Maar als je zo'n verhaal hoort van iemand en die legt uit wat hij gedaan heeft, dat maakt zoveel meer indruk dan als ik daar sta met al mijn theoretische verhalen.
De emoties, de verhalen, dat is wat mensen onthouden.
Natuurlijk. Dat is wat mensen onthouden.
Ja, die verhalen delen.
Ja.
Maar ook zeker de kennis delen die jij hier deelt. Kunnen we nog een boodschap richting Den Haag sturen vanuit deze podcast? Groente en fruit, die BTW moeten af. Ik vind dat zo onbegrijpelijk. Dan wordt jullie hebben een leefstijlmanifest ingediend. Er wordt een plan gemaakt om aan de slag te gaan met leefstijl. Om allemaal gezondheidsplannen. En om het nieuws wat erop volgt is, de BTW op groente en fruit wordt verhoogd. Dat is hoe ik kan daar zo in mijn hoofd niet bij.
Nee, ik ook niet. Ik begrijp daar ook helemaal niks van. En ik heb me laten vertellen dat het iets te maken heeft met belastingregels. Dat de belasting op groente gekoppeld is aan andersoortige belasting. Het zal allemaal wel. Ja. Maar het is een volstrekt onbegrijpelijke maatregel. Dus als we 1 boodschap moeten en mogen meegeven aan Den Haag, is van begin nou eindelijk eens een keer met regelgeving die gezondheid bevordert. Bijvoorbeeld suikertax of verlaag die tax op groente en fruit. Want dat zijn dingen die zoveel gaan helpen voor de volksgezondheid.
Ja, welke suikertax, suikerbelasten, groente en fruit BTW er helemaal af, zou ik zeggen. Zijn er nog meer dingen die we al direct kunnen doen?
Poeh, dat vind ik altijd heel lastig.
Het zijn al 2 grote dingen
eigenlijk. Het zijn al 2 hartstikke grote dingen.
Misschien kijken hoe we die verhalen kunnen delen van mensen die hun leven zo hebben omgegooid.
Ja, dat vind ik een hele goeie. Dat lijkt mij ontzettend zinvol. En ik ben toevallig, was ik 1,5 week geleden nog op bij VWS. En daar heerst de leefstijlgeneeskunde heel erg. Het leeft heel erg. En daar was dus een suggestie. Deze suggestie deed iemand van het ministerie.
Ja.
Dus dit vond ik dat vind ik echt een heel goed idee hoor. Om die verhalen te bundelen.
Dat kunnen we doen. En het curriculum op scholen misschien zo aanpassen. Dat niet alleen gezondheidsadvies of leefstijladvies daardoor kon. Maar de kennis daarachter ook uitgelegd wordt. En ja, de mensen verteld wordt en verantwoordelijk gemaakt wordt. Niet alleen kinderen, maar ouders, leraren allemaal. Wij allemaal. Zonder iemand daar een stempel op te drukken, dat het je niet overkomt. Ziek worden ten dele. Maar ja, dat je daar toch echt veel meer zelf aan kan doen dan je misschien wel denkt. En dat je dat bewust zou moeten doen. Bewust met je lijf bezig zijn. Bewust met je gezondheid bezig zijn.
Ja.
Dat zijn al 4 mooie punten. Nou, daar kunnen we er vast nog wel in toevoegen. misschien moeten we daarmee beginnen. Het zou mooi zijn als dat doorcijpelt. En ik denk dat dit is toch ook laaghangend fruit.
Ja, dat is het ook.
Zo ingewikkeld is het niet. Nee. Niet iets voor jou, politiek.
Nee, voor mij ook niet.
Nee. Nee.
Nee, iedereen zijn taak, iedereen zijn kracht.
Zo is dat.
Laten we hopen dat we daar misschien een klein beetje ergens een mindset shift op kunnen bewegen, te werk kunnen stellen. En als ik zie hoe er gereageerd wordt, onder andere op LinkedIn post en wellicht ook op deze podcast. Luisteraars, als jullie willen reageren, reageer zeker. Kun je doen op mijn social media kanalen. Je weet me wel te vinden. LinkedIn werkt heel goed. Twitter ook voor reacties. Ik nodig jullie van harte uit om jullie mening te delen. En gezien de reacties al leeft dit enorm. Dus er moet iets gaan gebeuren de komende 10 jaar. Bedankt, Anno Pijl.
Heel graag gedaan.
Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive Podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag er even verder, zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.